Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. De maan, Mars en taikonauten naar een eigen ruimtestation. China is de laatste jaren een ruimtemacht van formaat geworden. Dat is niet zomaar. De ruimte is steeds belangrijker voor het leven op aarde en het is er drukker dan ooit, ziet ruimtevaartjournalist Bruno van Waaienburg. Wat valt er voor China allemaal te halen?
Hello and welcome to our special coverage of China's space mission on CGTN. Scientists and engineers are making last minute preparations for the core module's maiden flight, which is to take off at Wenchang Space Launch Site in South China's Hainan province.
6, 5, 4, 3, 2, 1, 点火!
Op 29 april dit jaar lanceerde China een raket, een Lange Mars 5B-raket, met de eerste module van wat het nieuwe Chinese ruimtestation moet worden.
Specially developed for the construction of China's space, the Long March 5B is nearly 54 meters in height, about the size of an 18-story building. With a diameter of 5.2 meters, the biggest of its kind in the country at present.
Je lanceert het eigenlijk in modules, dus je kunt ongeveer 20 ton lanceren naar de lage baan om de aarde, maar je wilt een grote ruimtestation bouwen. Dus dan doe je het in gedeeltes en die laat je in de ruimte naar elkaar toevliegen. Rendezvous heet dat. Aan elkaar koppelen. En dat is allemaal prima gelukt. Maar eigenlijk schrok de wereld daarna een beetje op. Omdat deze raket heeft een grote centrale trap. Een rakettrap. En het is normaal gesproken de bedoeling dat je die ergens gecontroleerd in de zee laat vallen. Maar mensen die dit volgen, satelliettrackers en militaire instanties, die merkten dat die raket eigenlijk niet lager leek te komen en ook dat die leek te tuimelen. Dus dat kun je zien aan dat die minder helder wordt. En dat betekent dat je er eigenlijk geen controle meer over hebt. Opeens was het de vraag van waar gaat die rakettrap neerkomen?
Liftoff, 1 week ago of a bold mission by China to construct its own space station. It blasted off without incident, but Houston and the world, we have a problem.
You can see the Chinese rocket, all 20 tons of it, flashing in the sunlight as it tumbles through space at 18,000 miles an hour, orbiting closer and closer to Earth.
It's hoped that pieces of China's 20-ton rocket will splash down in the ocean, but no one knows exactly where the space junk will hit.
Die rakettrap, die zweeft eigenlijk een beetje die rond de aarde.
Die zit dan in een baan om de aarde. Die heeft een enorme snelheid. Hè, want je moet een snelheid hebben van 28.000 km per uur om in die baan om de aarde te blijven vliegen. Mm-hmm. Nou, dat is dan gelukt voor dat stuk ruimtestation. Maar dat betekent dat die trap ook die snelheid heeft. En omdat het zo'n grote trap was, is er ook een beetje de angst van als dat terugvalt, het meestal verbrandt het grote deel. Maar als het echt heel groot is, dan kan het zijn dat er gewoon grote stukken metaal op aarde vallen.
Waar werd eigenlijk rekening mee gehouden? Wat zou er misschien kunnen gebeuren?
Nou, die trap zat in een baan die niet hoger kwam dan 41 graden noorderbreedte. Dat betekent, het had niet op Amsterdam kunnen vallen. En verder was elke plaats eigenlijk binnen die band even waarschijnlijk. Dus er waren mensen in New York die dachten van, oh jee, we zitten in die band. Maar ja, de kans daarop is natuurlijk niet zo groot.
Well, CBS correspondent Laura Podesta joins me now from New York. And Laura, how worried should we be that a lump of rocket could fall on our heads in the next 4 days? Are you personally worried?
You know, I'm not worried. I really have faith in the U.S. government that if it were to come close to New York City, that they would have the capability to shoot it down or at least move it off course. So no, I'm not concerned.
Nou, die trap is uiteindelijk 9 mei in de Indische Oceaan teruggevallen.
Dus uiteindelijk is het met een sisser afgelopen. Maar goed, het is wel een gigantisch stuk puin op aarde neergekomen.
Ja, er zijn resten teruggevallen. Mm-hmm. En het is gewoon niet zoals het hoort. Er was ook kritiek van de directeur van NASA. Van ja, dit is niet volgens de internationale normen hoe je dit oplost. Je moet gewoon zorgen dat je een controlled re-entry maakt tegenwoordig.
Bruno, jij bent de ruimtejournalist voor NRC. Ja, dit ging dus om een Chinese ruimtestation in aanbouw. Ik moet zeggen, ik associeer China niet direct met ruimtevaart eigenlijk. Maar ze hebben wel veel de lucht ingestuurd de afgelopen tijd.
Ja, dan heb je het niet zo goed gevolgd hoor. Oh. Want China is echt aan een enorme opmars bezig in de ruimtevaart. Al jaren. En de afgelopen jaren zien we daar ja, de producten van. Dus China heeft de laatste jaren 5 missies naar de maan georganiseerd. Begin mei is er een karretje geland op Mars. Ze zijn dus bezig met hun 3e ruimtestation alweer. Dus ja, China is behoorlijk aan de weg aan timmeren. Zo erg dat ook wel gesproken wordt van een nieuwe ruimterace. Hè? Een beetje naar analogie van wat er tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten in de jaren 60 aan de hand was.
Mm-hmm. En wanneer begon jij als ruimtejournalist serieus naar China te kijken?
Nou, ik ben hier een beetje over begonnen te schrijven rond het jaar 2000. Toen had China in 2003 een beetje onverwacht een soort klapper van we hebben de eerste Chinees in de ruimte. Mm-hmm. Eigenlijk met technologie geleend van de Russen, een beetje omgebouwd.
440, exactly 440 Beijing time. 42-year-old Zhai Zhigang is making a historic move. The first EVA by Chinese. He's waving to us. He's waving to us. He said, I have been out of the hatch. I'm feeling good. To all the people in my country and the world, my greetings.
En toen dacht ik, nou, die tellen dus ook mee. Maar vervolgens hoor je op een hele poos niks. Ze zijn er al sinds de jaren 60 mee bezig. Maar ze bouwen het heel gestaag op. En nu zijn ze dus, de eerste module van dat nieuwe ruimtestation, Tiangong, is gelanceerd. En dan volgende maand gaat de eerste bemanning daarheen.
Ja.
En het is de bedoeling dat langer bewoond zal zijn. En dat Chinese astronauten daar voor het grootste deel van de tijd zullen wonen. En wat de astronauten daar altijd doen is proefjes. Dus experimenten met gewichtloosheid. Vaak gaat het over hoe levende dieren of planten zich gedragen. En natuurkundeproefjes over hoe vuur zich gedraagt bijvoorbeeld. Het gaat echt om het opbouwen van een technologie.
Ja, dus wat onder meer de Europeanen, Amerikanen doen in ISS, dat gaan zij in hun eigen ruimtestation doen.
Ja.
En blijft het daarbij, bij die leuke proefjes, om het even...
Nee, er blijft niet bij.
Nou?
Nou, ik denk dat China het belang van de ruimte heel, heel groot inschat. En niet alleen voor wetenschap, maar ook voor zijn eigen strategische positie. Tegenwoordig draait op de aarde heel veel dingen op satellieten. Dus we hebben GPS, het Amerikaanse satellietnavigatiesysteem. Dat is belangrijk geworden voor onze landbouw, voor de dijkbewaking. Eigenlijk kunnen we bijna niet meer zonder. China heeft een eigen GPS-systeem, Europa heeft een eigen GPS-systeem. Het wemelt in de baan om de aarde van de militaire satellieten. Dat zijn satellieten die communicatiesignalen doorgeven, bijvoorbeeld alle drones voor oorlogvoering. Het zijn satellieten die foto's maken, spionagesatellieten. Dus het civiele en het militaire bedrijf wordt steeds afhankelijker van infrastructuur die in de ruimte is. Dus China wil daar niet alleen aan meedoen, maar wil ook daar invloed hebben en daar zelf kunnen bepalen wat ze doen en wat ze volgen.
Ja, dus hè, zoals je het omschrijft, zijn we heel erg afhankelijk geworden eigenlijk, hè, van deze satellieten. Bijvoorbeeld voor onze veiligheid, maar ook bijvoorbeeld voor communicatie. Het maakt ons natuurlijk ook kwetsbaar.
Ja, zeker. En dat beseft China ook. Mm-hmm. Sterker, in 2007 hebben zij een proef uitgevoerd waarbij ze een van hun eigen oude satellieten kapot schoten met een raket van de aarde. Mm-hmm. Ja, om te kijken of dat kan. En dat was natuurlijk een test met je eigen satelliet, maar de implicatie is van ja, dat kunnen wij dus met iedere satelliet doen.
According to US government officials, after three misses, China last Thursday succeeded in shooting down one of its own aging weather satellites with a medium-range ballistic missile fired from the ground. The U.S. has lodged a formal diplomatic protest.
Was this a provocative move by China? What's the way
to know that, but we are concerned about it.
Dat is toen op enorme kritiek komen te staan. Amerika wou al niet samenwerken met China op ruimtevaartgebied, maar daarna helemaal niet meer. De kritiek was, je schiet een satelliet aan puin, dus je krijgt overal ruimtepuin, wat weer andere satellieten kan beschadigen. Maar vooral gaat het om, ja, je maakt van de ruimte eigenlijk een slagveld.
En mag dat eigenlijk gewoon maar oefenen met het uit de lucht schieten van die satellieten?
Nou, er is een verdrag, een Outer Space Treaty, in de jaren 60 opgesteld toen de ruimterace tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten heel fel was.
Meanwhile, the foreign minister presided at the signing of the treaty banning nuclear weapons from outer space. He pledged Britain's wholehearted support. Without such a treaty, life on Earth would be under continual threat. A nightmare existence.
Koude oorlog in de ruimte eigenlijk.
Ja, dus toen was de afspraak, we plaatsen geen wapens in de ruimte. En de ruimte mag niet gebruikt worden voor militaire doeleinden. Mm-hmm. Nou kun je zeggen, ja, we schoten die satelliet vanuit de aarde. Dus we hebben ons keurig aan het verdrag gehouden. Ja. Maar er is natuurlijk wel, ja, militarisering van de ruimte aan de gang. Deze technieken, dus een satelliet gewoon kapot schieten, is niet de enige techniek. Er wordt nou ook geëxperimenteerd met satellieten die, ja, min of meer langzij komen vliegen. Rusland heeft laatst geprobeerd een satelliet. Er kwam dan weer een ander satellietje uit. Een soort matroska-oefening werd dat dan genoemd.
Tonight, new concerns inside the U.S. defense community over a Russian military satellite exhibiting some very strange behavior. Our Brian Todd is on the story for us. Brian, why are officials keeping an eye on this particular piece of equipment? It's very interesting.
It is, Jim. They're doing that because this satellite seems to have done something that U.S. officials admit they have never seen before. It has birthed two other satellites, according to experts.
Almost like a Russian nesting doll.
And they're worried the Russians could use it as a weapon in space. Looks like we have a genuine arms race in space.
Wapenwedloop is er aan de gang in de ruimte op dit moment.
En dus wat er gebeurt in de ruimte, hè, dat kan echt daadwerkelijk gevolgen hebben voor ons hier op aarde. Dat is wel duidelijk. Dan is zo'n Space Force, zoals oud-president Trump heeft opgetuigd, dat is dan eigenlijk misschien niet eens zo'n gek idee.
Hij heeft inderdaad een Space Force opgericht. En daar werd een beetje lacherig over gedaan. Mm-hmm. Want iedereen zag al de Space Troopers. En die mensen hadden camouflage uniformen. Ja, dat is een beetje niet zo nodig. Hè. Ze gingen ook niet naar de ruimte of zo. Maar in het licht van wat wij net bespraken, is het helemaal niet zo'n raar idee om een aparte ruimtevaarttak van je leger in te richten.
Space gonna be a A lot of things happening in space. Because space is the world's newest warfighting domain. American superiority in space is absolutely vital. And we're leading, but we're not leading by enough, but very shortly we'll be leading by a lot. With today's signing, I will proudly appoint General J. Raymond, the first Chief of Space Operations, and he will become the very first member of the Space Force. So, General Raymond, congratulations, and thank you for everything you've done.
En ook Frankrijk is het nu gaan doen. Mm-hmm. En Nederland gaat ook een soort Space Command oprichten. Lanceert binnenkort zijn eerste mini-satellietje met een paar militaire toepassingen. En dat is een soort vingeroefening eigenlijk. Ook om mee te kunnen doen.
Ja.
Dus ja, dat... Die Space Force is eigenlijk een logische consequentie van het belangrijker worden van de ruimte.
Ja, en als jij zo opsomt wat er allemaal gebeurt in de ruimte en welke plannen er allemaal ook nog zijn, dan denk ik ook, dan is het misschien wel drukker dan ooit daar. En er roept ook wel de vraag op, van wie is dan die ruimte? Kan dit allemaal maar zo?
Ja, goed, dat is een goede vraag. Kijk... De ruimte is een beetje zoals de zee. Hè? Ik noemde net het Outer Space Treaty. Daar staat ook in dat je geen gebied kunt claimen in de ruimte. Dus je kunt niet zeggen, dit stuk maan is Chinees of Amerikaans. Mm-hmm. Je kunt er wel een vlag neerzetten, maar dat is zuiver symbolisch. Dus je kunt daar ook... dat valt dus niet onder een jurisdictie. Het is net zoals de open zeeën eigenlijk. En bijvoorbeeld China heeft ook plannen om grote zonnecellen in de ruimte te zetten en energie naar beneden te sturen. Het is ook heel erg, denk ik, het idee van als je dat nou maar doet, dan ben jij degene die daar de voldongen feiten stelt en die dan ook invloed kan hebben op hoe gaat dit in de toekomst?
We bespraken het eerder al. In de vorige eeuw zagen we heel erg dat landen elkaar de loef af probeerden te steken als het om de ruimte ging. Het ging daar allemaal om wie er het eerst op de maan was, bijvoorbeeld. Nu is het meer wapenwedloop die uiteindelijk om technologie lijkt te gaan. En dus om elkaars cruciale systemen uit te schakelen.
Ja, in de jaren 60 was inderdaad de ruimterace aan de gang. En dat ging heel erg om te laten zien welk land is het machtigst. Wie heeft eigenlijk technologisch de meeste spierballen? Nu gaat het erom, de ruimte doet er opeens toe voor het leven op aarde. Dus nu gaat het er veel meer om, wie is daar en wie bepaalt daar? En dat is een ander soort race. Het is een beetje de ontdekkingsreizigers versus de kolonisatie, denk ik. Nu is het, wie stelt de regels?
Ja. Dus op dit moment wordt de ruimte eigenlijk een beetje gekoloniseerd. Als ik dat zo mag zeggen. Is dat ook waarom China er inderdaad zo stevig in zit de laatste jaren?
Ja, en ik las een heel interessant artikel van een Indiaanse policy watcher. China heeft een soort trauma. Die hebben in de jaren, toen het Europa in de 16e eeuw de wereld aan het ontdekken was, hadden zij ook ontdekkingsreizigers. Je had Zhang He, die had schepen en die bracht de wereld ook in kaart. Maar dat is eigenlijk afgekapt. De keizers van toen hebben gezegd, wij hebben daar niks mee te maken. En dat is eigenlijk stilgelegd. Met als gevolg dat ze eigenlijk die boot gemist hebben. En in de 19e eeuw overrompeld zijn door de Britten met hun superieure marine en de technologie van schepen en oorlogvoering op zee. Vanuit die gedachte, een soort trauma, wil China dat niet nog een keer laten gebeuren.
Ja, precies. Deze boot op ruimte, die gaan we niet nog een keer missen.
Die mogen ze niet nog een keer missen.
Nee. Ja, precies. En lukt dat eigenlijk? Ik bedoel, wordt China inmiddels serieus genomen door als ruimtemacht?
Ja, zeker, natuurlijk. Ze hebben gewoon dingen laten zien ze zijn het eerste land na de Verenigde Staten die een karretje op Mars heeft laten landen. Ze hebben voor het eerst sinds hele lange tijd stenen van de maan teruggebracht. Dan kun je, dat zijn geen eerste stapjes meer. Dan tel je zwaar mee.
Ja, precies. En wat verwacht je in de toekomst eigenlijk van China?
Nou, en een van de plannen is niet alleen de maanlanding. Hè. We hebben natuurlijk de maanlandingen gehad in de jaren 70 met Amerikanen. Die waren er dan een dag of 5 of 10 en die gingen dan terug. De Chinezen hebben gezegd, wij willen een permanente basis op de maan. En je loopt dan tegen problemen aan zoals straling. Hè. Je hebt kosmische straling die gevaarlijk is. Je kunt echt niet zomaar terug. Hè. Dus dat is echt wel weer een flinke stap verder. Het is wel echt onontgonnen grond natuurlijk.
Under Xi's vision, a strong aerospace industry is officially part of the national strategy. From Taikonaut's dietary requirements to Mars mission planning, Xi Jinping has carefully measured every step of China's space program.
I 北斗3号 全球卫星导航系统正式开通。
Dankjewel, Bruno.
Alsjeblieft.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Esmee Dirks en Jennifer Patterson. Dit was Vandaag, morgen weer.